luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Jullie vragen jullie Bijbels te openen naar Romeinen hoofdstuk 16. Na zo'n ruim 100 preken en ruim 5 jaar zijn we eindelijk in het laatste hoofdstuk aangekomen van dit prachtige boek. En in de eerste helft van het boek waar we naar gaan kijken, sorry, in de eerste helft van dit hoofdstuk, de eerste 16 versen waar we naar gaan kijken, dan lezen we alle persoonlijke groeten die Paulus doet zo vaak aan het einde van zijn brieven. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar heel vaak als ik dan op zo'n punt uitkom en ik lees al die namen, dan is mijn eerste gedachte vaak, oké, prima, maar wat moet ik met al deze namen? Het is misschien niet helemaal de juiste vraag, misschien niet helemaal de juiste gedachte, maar ik denk wel een hele begrijpelijke gedachte. Maar de vraag is dan wel, van hoe mogen we kijken naar zo'n namenlijst? En in hoofdstuk 16 hier in Romeinen is het best een lange lijst van namen, zo'n tegen de 30 namen uiteindelijk die daar staan. En ik moest denken aan een grote legpuzzel, zo'n 1000 stuks legpuzzel. Ik heb 2 dames thuis die van legpuzzels houden. Ik niet, maar oké. Maar goed, als je zo'n doos, zo'n legpuzzel hebt met 1000 stukjes en je haalt die deksel eraf, dan zitten al die stukjes zitten door elkaar. Ja, en allerlei vormen en maten en kleuren. En je kan niet eigenlijk meteen zien hoe al die dingen in elkaar passen en hoe alles bij elkaar hoort. En dat is een beetje net als deze namenlijst hier. Als we naar al die namen kijken, dan weten we niet wat bij elkaar past en hoe het in elkaar hoort. Maar dat is bij die puzzel, als we de doos erbij pakken en we kijken naar de deksel en we kijken naar het plaatje, dan zien we dat grote plaatje. En vervolgens gaan we op zoek naar de randstukjes, ja, en die zetten we in elkaar en dan één voor één zetten we die puzzel in elkaar. En gaandeweg zien we ook dat elk stukje, hoe vreemd het er soms ook uitziet als je hem in je handen houdt, ergens past, dat het uniek is, maar ergens past en ergens een plek heeft in die puzzel en dat het essentieel is om die puzzel compleet te maken. En ik denk dat dat is hoe we de tekst van vandaag, onze versen van vandaag, mogen aanvliegen. Dus dat als we ons op de namen concentreren, dan zien we dat ze misschien heel weinig met elkaar te maken hebben. Ja, dat het een willekeurige collectie is van namen. Maar als we de deksel erbij pakken, als we naar het grote plaatje kijken, als we Jezus erbij halen en we zetten het in het raamwerk, in de randstukjes van het evangelie, dan zien we dat al die namen op hun plek vallen. Dat elk stuk uniek is en essentieel is en op een plek zit waar het hoort te staan. En dat schetst een plaatje in dit hoofdstuk, in deze verse, van allerlei verschillende nationaliteiten en allerlei verschillende achtergronden en standen die... Maar dat is allemaal een groep van mensen die anderzijds weinig met elkaar te maken zullen hebben. En eigenlijk niet bij elkaar passen, hè? Net als die puzzelstukjes zo lijkt. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen en dat is Jezus. En datzelfde is dus eigenlijk ook voor ons, datzelfde geldt voor ons. Zonder Jezus zouden wij vandaag hier niet zijn. Zouden we geen gemeente zijn. En wij ook hier zijn van verschillende nationaliteiten en achtergronden en karakters die van onszelf misschien weinig met elkaar te maken hebben of niet met elkaar zouden omgaan. Die misschien soms ook niet eens bij elkaar passen, zo lijkt het. Maar als we Jezus erbij pakken, Jezus heeft het plaatje op de puzzeldoos geschetst wat CCH en wat Calvary Chapel Haarlemmermeer is. En al onze namen in die doos gedaan en aan onszelf overgelaten... zal er misschien weinig overblijven aan onderlinge relatie of fellowship. Zullen misschien mensen buitengesloten voelen omdat ze niet lijken te passen. Dat ene puzzelstukje waar je denkt, waar hoort dat toch? Ja, en onderschatten we misschien elkaar wat we voor elkaar en voor de wereld om ons heen kunnen betekenen. Maar ook bij ons geldt dat Jezus alle verschil maakt. In hem vinden we de verbindende kracht van liefde en van fellowship. En dat wordt duidelijk in ons en door ons heen en hopelijk ook naar de wereld om ons heen. En dat is denk ik wat Paulus vanochtend in deze verse wil laten zien en wat wij ook nodig hebben in ons gemeenteleven. Dus laten we eerst lezen en dan gaan we bidden. We gaan eerst lezen met elkaar. Vers 1 tot en met vers 16. Dat is een lang stuk met heel veel namen. Dus ik zou zeggen, heb plezier in hoe ik ze allemaal fout ga uitspreken en zo. Maar ik ga mijn best doen. En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kengreën is. Opdat u haar ontvangt in de Here op een wijze die de heilige waardig is en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers of medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor hun leven hun hals gewaagd. Niet alleen ben ik hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente aan hen aan huis, bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Groet Maria, die zich veel moeite voor ons heeft getroost. Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Here. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in de Here zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Here. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Here. Groet Rufus, de uitverkorene in de Here, en zijn moeder, en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster Olympas en alle heiligen die bij hen zijn. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u deze ochtend voor uw woord, Vader. Heer, we hebben uw woord zo nodig, Heer, want we hebben u zo nodig, Vader. Dus we vragen u deze ochtend, Heer, dat u onze oren opent, Heer. Dat u ons hart zacht maakt, goede grond maakt, Heer, om uw woord vandaag voor ons te ontvangen, Heer. Heer, want u heeft voor een ieder van ons deze ochtend een persoonlijk woord, Vader. En we bidden, Heer, dat het mag landen op goede grond, Heer. Dus doe deze ochtend, Heer, wat alleen u kan doen, Heer. En zorg dat uw woord niet ledig wederkeert, Heer. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie vanochtend drie punten gaan maken uit deze versen die we net gelezen hebben. En ik ga eerst met jullie kijken naar de eerste twee versen. En daar vinden we ons eerste punt. En het eerste punt wat ik wil maken is dit. Het evangelie leert ons ontvangen en ondersteunen. Het evangelie leert ons ontvangen en ondersteunen. Paulus die begint zijn hele lange lijst van namen met Febe. En denk niet dat dat zonder reden is. Zij is een zuster in de Heer, zij is een dienares in Kengreën, wat een havenstad is, zo'n 10 kilometer ten zuidoosten van Korinthe in Griekenland. En we mogen ervan uitgaan, het staat nergens, maar we mogen ervan uitgaan dat hij haar heeft leren kennen op zijn tweede zendingsreis toen hij 1,5 jaar in Korinthe was. En we lezen hier dat Febe een prominent gemeentelid is. Actief betrokken bij dienen. Iemand die bijstand verleende aan velen en ook aan Paulus. Ik kan je voorstellen dat zij leefde in een drukke havenstad en dat het daardoor vanwege het feit dat er veel reizigers waren noodzakelijk was dat er christenen in de gemeente toen waren die hulp aanboden aan bijvoorbeeld die reizigers. Dat ze huisvesting boden aan hen, dat ze financiële steun verzorgde voor die bezoekende christen en misschien wel ook hen belangen vertegenwoordigde in de stad, zodat ze konden doen wat ze konden doen bij de lokale autoriteiten. En deze Febe, we weten het niet per se, maar we gokken dat ze waarschijnlijk een hoge sociale status had, met enige rijkdom. En dat ze status had en middelen om dat te doen. En die status en die middelen die stelde zij ten dienste aan die reizende christenen zoals Paulus die kwamen. En zij gaf hulp en steun. En deze Febe die had waarschijnlijk een zakenreis gepland, of in ieder geval een reis gepland naar Rome. En Paulus, die deze brief aan de Romeinen schrijft vanuit Korinthe, waar zij dichtbij was, hij vraagt haar om die brief naar Rome met zich mee te nemen. Ja, en met zich mee te nemen, daar af te leveren en vervolgens waarschijnlijk ook voor te lezen in de gemeente aldaar. Dus Febe is naar hoge waarschijnlijkheid de brenger van deze brief. En het woord wat hij hier zegt, want hij begint met haar in die lange lijst van namen, is als een introductie voor Febe, voor de mensen daar in Rome. En ook een aanbeveling van Febe. Ja, dus hij vraagt de gemeente in Rome om Febe te ontvangen en te behandelen zoals zij normaal mensen behandelt en ontvangt in haar thuisgemeente. In de Here, op een wijze die de heilige waardig is. Met andere woorden, hij vraagt hen om haar te helpen met onderdak, met voedsel en haar te ondersteunen in haar taken die ze heeft in, of haar zaken die ze heeft in Rome. Sterker nog, hij beveelt haar juist aan, zodat ze geholpen kan worden met wat ze dan ook nodig kan hebben. En ik denk dat twee dingen opvallen uit deze twee versen, die ook van belang zijn voor ons vandaag. Ten eerste, het feit dat hij Febe als eerste noemt, daar zien we in dat hij ook eer toebedeelt aan haar. In een tijd van toen, in een tijd en een cultuur dat vrouwen beperkte invloed hadden in de cultuur, beveelt hij haar aan en vertrouwt hij haar deze brief toe. Het magnum opus van al zijn brieven, kun je bijna zeggen. Vertrouwt hij haar toe om veilig af te leveren en voor te lezen in de gemeente aldaar. En wat een eer is dat. Ja. Maar we zien ook dat Febe geen uitzondering is. Er zijn veel meer vrouwen benoemd in deze laatste verse. Priscilla, Maria, Junias, Tryphena, Tryphosa, Persis, de moeder van Rufus, Julia en de zuster van Nereus. Allemaal vrouwen die Paulus eer toebedeelt door ze hier te benoemen. Dus lieve vrouwen, lieve zusters, zoals Paulus hier de vrouwen eert, maakt God ook door deze tekst ook vandaag duidelijk dat jullie er toe doen in Gods ogen. Dat jullie van grote waarde zijn voor hem. Dat jouw plaats in de gemeente, in zijn gemeente, geen toeval is. Dat je door hem gewild bent, dat je door hem bedoeld bent en dat je absoluut essentieel bent in het leven van de gemeente en in het leven van onze gemeente. Hij ziet je inzet, hij ziet je trouw, hij ziet je hart, ook als anderen dat niet opmerken. En je bent kostbaar in zijn ogen en onmisbaar voor het koninkrijk. Dus laat dit je aansporen om met vrijmoedigheid te dienen. Vanuit de zekerheid dat de Heer je ziet en waardeert. En ontvang de eer die God je toebedeelt. Niet om jezelf groot te maken, maar om hem groot te maken. Door wie je bent en wat je doet. Ten tweede zien we hier het karakter van Febe. Ze is een stralend voorbeeld van dienstbaarheid, vrijgevigheid en trouw. En dat maakte haar onmisbaar voor het werk van het evangelie. Ja, want gezien worden als een dienaar of gezien worden als een dienares gaat niet van de een op de andere dag. Daar gaat tijd overheen. Dat betekent je dag in, dag uit inzetten in vaak onzichtbare taken. Het niet in de schijnwerper staan, maar gewoon je ding doen. Het niet lopen leuren met wat je allemaal wel niet doet, maar het gewoon doen. Ook als niemand het ziet, ook als niemand er naar vraagt, ook als je pet er even niet naar staat. Febe's vrijgevigheid was ook meer dan alleen financiële ondersteuning. Ja? Ze was ook vrijgevig in haar tijd. Vrijgevig in haar energie, in haar invloed, in haar ondersteuning. Waarschijnlijk heeft ze haar huis opengesteld voor reizigers zoals Paulus, om daar gewoon te zijn, terwijl ze daar waren. En als brenger van de brief toont het dat ze betrouwbaar was. Want Paulus zal die taak niet zomaar aan iemand hebben gegeven om die brief helemaal naar Rome toe te brengen. Maar ook betrouwbaarheid, daar gaat tijd overheen. Langere tijd dat je betrouwbaar moet zijn, dat je eerlijk moet zijn, dat je trouw moet zijn in je afspraken. Dus we zien hier het karakter wat Febe toont, wat dienstbaar, vrijgevig en trouw is. Drie eigenschappen die niet zozeer opzichtig zijn, maar wel heel duurzaam zijn. Ja. Dus hoe kan je trouwe dienstbaarheid cultiveren? Hoe kan dat groter worden in een ieder van ons? Of we nou man of vrouw zijn. Ja, dus alle mannen, denk niet, oh dat is voor de vrouwen. Nee, dat is ook voor ons. Ja. Hoe kan je trouwe dienstbaarheid cultiveren? En als eerste denk ik, kom in beweging. Kasper zei het vorige week, Sten zei het vorige week in het mannenweekend. Kom in beweging en dien. Ja, het maakt niet uit hoe of wat of waar, maar dien. Ik denk als er iets, een reflectie is van het hart van Jezus, dan is dit het wel. Dienen. Je zou bijna kunnen zeggen dat een dienende christen een pleonasme is. Net zoals witte sneeuw of een ronde cirkel. Het is dubbelop. Ja? Als christen ben je per definitie dienend. Dus als je niet dient, dan mag je jezelf een serieuze vraag stellen. Waarom dat is. Dus dien met vreugde, niet voor erkenning. Dien voor de Heer, die ziet wat verborgen is. Dien als niemand je ziet. Dien als niemand je bedankt. Dien gewoon. En wees er betrouwbaar in. En dat is niet altijd makkelijk. Maar wie heeft ooit gezegd dat het makkelijk zou moeten zijn? Hoe kan je vrijgevigheid cultiveren? Een goede vraag om over na te denken is, wat heb jij van hem ontvangen dat jij mag inzetten voor zijn koninkrijk? Welke combinatie van karakter en achtergrond en ervaringen en middelen heeft God jou gegeven, waardoor jij kan doen in Gods koninkrijk wat alleen jij kan doen? Dat is waar je vrijgevig in mag zijn. Heb je tijd? Geef je tijd. Kan je goed luisteren? Wees een luisterend oor. Kan je goed koken? Maak maaltijden voor anderen. Kan je goed bemoedigen? Wees een bemoediging. Ja. En als je niet weet wat God je gegeven hebt, of heeft, vraag het hem. En hij zal antwoord geven. Maar als je het wel weet, train dan je ogen om de lasten van anderen op te merken en vraag hoe je hun last kan verlichten. Hoe kan je een betrouwbaar karakter cultiveren? Jezus zegt in Lucas 16, vers 10, wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Dus, wees trouw in het minste. Als je iets belooft, kom het na. Neem verantwoordelijkheid voor wat je toezegt. Geef snel fouten toe. Wees eerlijk, want het bouwt geloofwaardigheid op. Wees integer in je handel, want dat is je basis van vertrouwen. Wees iemand waarop anderen kunnen vertrouwen en bouwen om gevoelige zaken af te handelen. Dien zonder verwachtingen. En vertrouwen of betrouwbaarheid groeit naarmate mensen zien dat je zowel kleine als grote verantwoordelijkheden goed aanpakt. En dit zijn allemaal manieren die in ieder van ons meer een Febe kunnen laten zijn. Waarin we kunnen groeien, waarin we mogen groeien in ons karakter van dienstbaarheid, vrijgevigheid en trouw. Paulus roept de gemeente in Rome op om haar te ontvangen en te ondersteunen zoals zij zoveel zelf heeft ontvangen en ondersteund. Een dienend karakter dat vrijgevig en trouw is, ligt hieraan ten grondslag. En wij zijn ook geroepen om dienaren in en van de gemeente te zijn. Niet op zoek naar erkenning, maar simpelweg te doen wat God van ons vraagt. Dus vraag jezelf af, welke middelen heeft God jou gegeven die je mag gebruiken ten behoeve van anderen? Wetende dat kleine daden van dienstbaarheid vaak eeuwige betekenis hebben. Denk je dat Febe had kunnen bedenken wat de impact zou zijn geweest van haar simpele handelen om die brief van Korinthe naar Rome te brengen? Ik denk het niet. Vaak beschouwen we dienaren als een soort van zelfsprekend en zien we al die onzichtbare bijdragen die ze leveren, die zien we vaak over het hoofd. Maar Paulus zag Febe niet over het hoofd. Hij eerde haar, hij bemoedigde haar. En dat mogen wij ook doen. Wie zijn de Febes om ons heen? De mannen en de vrouwen om ons heen die dienen, in stilte, trouw dienen en geven. En hoe kunnen wij hen deze week eren en bemoedigen? Het evangelie leert ons ontvangen en ondersteunen. Laten we verder lezen, vanaf vers 3. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ben ik hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Groet Maria, die zich voor veel moeite voor ons heeft getroost. Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heer. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Heer. Hier is het tweede punt van vandaag. Het evangelie vraagt opoffering en trouw. Het evangelie vraagt opoffering en trouw. We lezen hier van verschillende mensen, van verschillende nationaliteiten, van verschillende achtergronden. Priscilla en Aquila waren een Joods getrouwd stel uit Rome, die uit de stad verdreven waren. En Paulus ontmoet hen in Korinthe. En ze reizen met hem mee naar Efeze en daar dienen ze voor lange tijd samen. En op het moment van schrijven hier is dit stel weer terug in Rome en hebben ze daar een huisgemeente. En later lezen we ook dat ze weer terug zijn gegaan naar Efeze. Ze zijn medearbeiders van Paulus. Samen hebben ze lang zij aan zij gediend en zichzelf hebben ze hun leven gewaagd voor hem. Waarschijnlijk uit Handelingen 19 tijdens de rellen in Efeze. En ze dienden als het model voor een echtpaar dat samen de Heer dient. Ze leefden, ze werkten, ze dienden zij aan zij. En ze zijn gastvrij en ze stelden hun huis beschikbaar voor de gemeente. En ze konden Gods woord gebruiken om te onderwijzen en te weerleggen. Van Epenetus weten we niets, anders dan dat hij door Paulus geliefd is en de eerste bekeerling is in Achaïe, wat West-Griekenland is. En dan lezen we over Maria en later in vers 12 ook over Tryphena, Tryphosa en Persis. En er staat dat ze zich met veel moeite getroost hebben. En ik las dat, ik denk, dat is een beetje een vreemde, verwarrende omschrijving van iets. Dus wat staat daar? Het werkwoord wat daar gebruikt wordt in de grondtekst, de stam daarvan, betekent zich op de borst slaan als een teken van rouw. Dus waarschijnlijk krijgen we daar het beeld van troosten, dat daarvan afgeleid is. Maar het werkwoord zelf, wat hier in de grondtekst gebruikt wordt, betekent zich fysiek, mentaal of geestelijk inspannen. Hard werken, zwoegen, streven, worstelen. En zo wordt dat werkwoord ook elders vertaald. Bijvoorbeeld in Galaten hoofdstuk 4, vers 11 staat er: ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Hetzelfde woord. Of 2 Timotheus 2, vers 6. De landbouwer die zware arbeid verricht, hetzelfde woord, moet als eerste in de vruchten delen. Dus met andere woorden, deze dames die hebben zich enorm ingespannen, hebben zware arbeid verricht voor de Heer. Andronicus en Junias zijn waarschijnlijk een Joods getrouwd stel, die samen gevangen zaten op een gegeven moment met Paulus. En die al voor Paulus tot geloof gekomen waren en blijkbaar in aanzien stonden bij de apostelen. Wat is het rode draad als we kijken naar die verschillende verhalen en wat Paulus erover zegt? Van Priscilla en Aquila kunnen we zeggen dat waar ze dus ook woonden, of dat nou in Korinthe was, of Efeze was, of in Rome was, ze waren trouw en toegewijd aan het evangelie en stelden hun huis elke keer weer open. En ze riskeerden hun leven als dat nodig was. Want hun trouw aan Jezus was blijkbaar belangrijker en hun trouw aan medechristenen was belangrijker dan de angst voor het gevaar van waar ze zich in begeefden. Epenetus als eerste bekeerling in zijn hele streek zal niet gemakkelijk zijn geweest. Opoffering richting zijn familie en zijn vrienden door iets te kiezen wat nieuw was, wat onbekend was, het evangelie. En dat Paulus hem geliefde noemt, kunnen we misschien uit afleiden dat hij dus trouw is gebleven aan Jezus. En dat er een opoffering mee gepaard ging. Maria, Tryphena, Tryphosa en Persis hadden hard gewerkt in het evangelie. Wat ongetwijfeld ook gepaard ging met trouw en opoffering. Andronicus en Junius, die al voor Paulus tot geloof gekomen waren en misschien zelfs wel onderdeel waren van de allereerste gemeente in Jeruzalem, stonden in hoog aanzien bij de apostelen en waren gevangenen met Paulus, wat trouw en opoffering kenmerkte in hun leven. Allemaal trouwe medearbeiders van Paulus, die hun leven omgegooid hebben vanwege het evangelie en gestreden hebben voor het evangelie. Gevangen genomen, hun leven gewaagd, pioniers geweest, trouw alles gegeven wat ze hadden. En ik denk dat daar twee dingen heel mooi zien. Ten eerste dat Gods gemeente gebouwd wordt door arbeid, door trouw en soms ook lijden. Wat wederom ook een reflectie is van Jezus toen hij hier op aarde rondliep. Wij zoeken vaak gemak en veiligheid op, ik ook. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld Colossense hoofdstuk 1, vers 28 en 29. Hij zegt daar, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Daarvoor span ik mij ook in en strijd ik, overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Paulus spant zich in en strijdt, maar het is overeenkomstig de kracht die in hem werkzaam is. Hard werken, risico nemen, opofferen. Het inspannen, het strijden en het lijden zijn woorden die Paulus kenmerkt in het brengen van het evangelie. En dat kenmerkt ook de namen die hier genoemd worden. Dus de vraag is, zijn wij bereid ons met alles in te zetten wat wij hebben gekregen in het brengen van het evangelie? Zijn we bereid om offers te brengen en te lijden waar nodig ten behoeve van zijn glorie en eer? Want Jezus gaf niet alleen moeite, maar hij gaf ook zijn leven. Ja, en hij roept ons op het kruis op ons te nemen en hem te volgen. Ten tweede zien we ook, denk ik, heel mooi in deze verse dat we het allemaal niet alleen hoeven te doen. We leven zo in zo'n individualistische maatschappij waarin we het liefst alles zelf doen. Maar strijden voor en lijden voor het evangelie is iets wat we samen mogen doen. Jezus verenigt ons onder de vlag van het evangelie, waar we samen zij aan zij kunnen strijden in het geloof. En elkaar kunnen aansporen en bemoedigen en kunnen opbouwen om trouw daarin te zijn. Al die dankzeggingen van Paulus die we hier lezen zijn allemaal medearbeiders die zij aan zij met hem stonden en trouw waren in tijden van nood. Trouw waren aan hem, trouw waren aan Jezus. En dat schept een band, denk ik, die elke band te boven gaat. En dat verenigt mensen in één missie. En zonder Jezus zijn we daarin onverenigbaar met elkaar. Maar onder de vlag van Jezus zijn we verenigd met elkaar om dat op deze manier te doen. Dus naast wie arbeid jij voor het evangelie? Met wie werk jij schouder aan schouder? Met wie kan jij de banden versterken? Filippenzen 1, vers 27 en verder zegt Paulus dit. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Het evangelie vraagt ons opoffering en trouw. Maar samen strijdend hiervoor maakt alle verschil. Laten we verder lezen in de rest van de verzen. Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Heer. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus. En mijn geliefde Stachys. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in de Heer zijn. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer. En zijn moeder, en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermas en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en alle heiligen die bij hen zijn. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeente van Christus groet u. Hier is het derde punt wat we willen maken of kunnen maken uit deze verse. Het evangelie verbindt ons in liefde en erkenning. Het evangelie verbindt ons in liefde en herkenning. Er staan in deze verse een hele set aan namen. En hij zegt eigenlijk niks specifiek over deze mensen. Maar hoe hij over hen spreekt, is veelzeggend. Mijn geliefde broeder in de Heer, medearbeider in Christus, mijn geliefde, die aan mij verwant is, die in de Heere zijn, de uitverkorenen in de Heere, de broeders die bij hen zijn, alle heiligen die bij hen zijn, groet elkaar met een heilige kus. Dit zijn niet zomaar woorden. Dit is niet zomaar christelijk jargon waarvan we de betekenis eigenlijk niet eens weten. Paulus toont hier affectie. Hij toont intimiteit. Hij toont waardering en loyaliteit en oprechte genegenheid naar deze broeders en zusters. En Paulus kende hen alle bij naam. En ze zijn allemaal gekend door Paulus. En zijn waardevol in zijn ogen. Net als dat Jezus onze herder zijn schapen kent. En ieder van ons bij naam kent. En in ieder van ons zegt dat we waardevol en kostbaar zijn in zijn ogen. Onze cultuur is zo'n cultuur van oppervlakkige interactie. Hoe gaat het? Ja, goed, zijn gangetje. Alle Instagram likes. Aandachtspannen van een TikTok-filmpje, wat we tegenwoordig nog hebben. Consumentengedag in de gemeente met een grote G. Ik denk dat we iets verloren zijn van de warmte die Paulus hier uitstraalt. Wat het resultaat is van het evangelie. Dus ik denk niet dat het vreemd is dat wij als mens van vandaag ons vaak niet belangrijk voelen of niet gewaardeerd voelen. Of dat we niet echt waardering uitspreken naar anderen. Want we leven in een cultuur die flinterdun is als het gaat om menselijke interactie. Maar in Christus is iedereen van betekenis. In Christus doet iedereen er evenveel toe. Zijn liefde, zijn affectie is niet afstandelijk of theoretisch. Zijn liefde voor ons leidde hem naar het kruis. Door geloof in hem, door het evangelie, door de geest, geeft hij ons de mogelijkheid om diezelfde liefde, met diezelfde liefde, andere lief te hebben. En Johannes 4, vers 10 en 11 zegt, hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En dat zien we terug in hoe Paulus hier praat. Met liefde en erkenning praat hij over hen. Groeten met een heilige kus, oftewel een groet waaruit de liefde van Christus voor elkaar duidelijk wordt. Een groet waaruit blijkt dat we elkaar zien als broers en zussen en familie van elkaar. Een groet die eenheid in de geest toont. En alles afbreekt wat ons zonder het evangelie van elkaar zou afhouden. Dus, hoe kijk jij naar je broers en zussen om je heen? Hoeveel liefde en waardering en erkenning toon jij? Is liefde en erkenning wat jouw relaties in deze gemeente kenmerkt? Zodat anderen over jou praten zouden zeggen, ha, liefde en erkenning, dat zijn de woorden waar ik bij hem of haar aan denk. Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven om elkaar lief te hebben. Lief hebben. En dat gaat veel verder dan de oppervlakkige vriendelijkheid of het goede gevoel. Het zit diep geworteld in zijn liefde voor een ieder van ons. Dus laten we het niet nalaten om met die liefde elkaar lief te hebben. Het evangelie verbindt ons in liefde en erkenning. In afsluiting, als we teruggaan naar het plaatje van de legpuzzel aan het begin. Jezus heeft al onze namen in die doos gestopt en vervolgens die doos hier neergezet en aan ons gegeven. En van onszelf zijn we een samenraapsel van allerlei etniciteiten en allerlei geslachten en sociale standen en persoonlijke verhalen. Komen we uit 4 provincies van Nederland vandaan. Dat is best veel, toch? Uit 4 provincies allemaal naar dit kleine dorpje. Ja. Zijn we mannen en vrouwen uit Nederland, Engeland, Amerika, Zuid-Afrika, Namibië, Indonesië, Duitsland, Spanje, Colombia, Brazilië, Hongarije, China, Oekraïne, Canada en Finland. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Wat ons samenbindt en wat ons vormt is Jezus. Wat ons samenbindt en wat ons vormt is het evangelie. Alleen Jezus door het evangelie kan ons één geheel maken en alle verschillen onder ons afbreken en teniet doen. Alleen in hem wordt de verbindende kracht van fellowship en liefde van het evangelie duidelijk. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook naar de wereld om ons heen. Het evangelie leert ons om te ontvangen en te ondersteunen. Het evangelie vraagt van ons trouw en opoffering. Het evangelie verbindt ons in liefde en erkenning. Alleen in Christus. Een gemeenschap die dient en offert en lief heeft. Dus de vraag is, wat houdt jou op afstand en wie houd jij op afstand om het niveau van relaties aan te gaan zoals Paulus dat hier laat zien? Ga ik nog 1 keer stellen. Wat houdt jou op afstand? Of wie hou jij op afstand? Om het niveau van relaties aan te gaan zoals Paulus dit hier laat zien. En wat Jezus in het evangelie van ons verwacht. En misschien wat je tegenhoudt is dat je de liefde van Christus nog nooit ervaren hebt. Dat je hem nog niet als redder aangenomen hebt. En dan is vandaag de dag. Vorige week zondag was ook de dag en die week ervoor. Vandaag is wederom de dag om voor hem te kiezen. En je te laten overweldigen door zijn liefde voor jou. Om je aan te sluiten bij deze fellowship die je dan mag hebben. Niet alleen met hem, maar ook met elkaar. Maar broer en zus, zie het hart van Paulus hier in Christus. Zie het hart van het evangelie dat ons tot actie wil aanzetten. Om te ontvangen en te ondersteunen. Om trouw te zijn en opofferend te zijn. Dat ons wil verbinden in liefde en erkenning. Dus kom in actie. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u, Heer, voor deze groeten aan het einde van deze brief, Heer. Zoals Paulus zo vaak doet aan het einde van zijn brieven, Heer. En geef ons een hart, Heer, en geef ons inzicht dat we daar niet zomaar overheen bladeren en geen aandacht aan geven, of in ieder geval niet de aandacht aan geven, Heer, die het behoort te hebben, Vader. Heer, laat ons inzien dat dit echte mensen waren, echte levens waren,
Mensen die zich hebben opgeofferd voor het evangelie. Die zij aan zij met elkaar gestreden hebben, Vader. Zodat wij hier nu vandaag kunnen zijn, omdat het evangelie helemaal naar Nieuw-Vennep is gekomen. Heer, help ons om het hart van Paulus hier te pakken, Heer, wat uw hart is. Het hart dat dienend is, dat trouw is, dat opofferend is, Heer, dat vol van liefde is. Heer, toets ons hart daarin. Heer, en maak bekend, Heer, waar we blinde vlekken hebben in ons hart, in ons handelen. Heer, hoe we naar mensen kijken, Heer. Help ons dat inzien en breek het af, Heer, in Jezus' naam. Dat we elkaar mogen zien zoals u naar ons ziet, Heer. Dat we elkaar mogen zien zoals u als herder naar ons kijkt en ons als waardevol ziet. Heer, en als iemand ziet die een plek heeft, als iemand ziet die ertoe doet, als iemand ziet die ingezet kan worden voor uw koninkrijk, Heer. Dus laten we elkaar daartoe oproepen en bemoedigen, Heer. Om samen, strijdend, zij aan zij, met elkaar, voor u, het evangelie uit te dragen, Heer. En zoals we deze week ook gezien hebben in het nieuws, Heer, is het nodig, Heer, dat er gestreden wordt voor het evangelie. Heer, dat we samen, zij aan zij, de wereld ingaan, Heer. Want de wereld is donker en wordt elke dag donkerder, Heer. Heer, en u heeft ons opgedragen om een licht te zijn. Sterker nog, u heeft gezegd dat wij een licht zijn. Heer, dus ik bid, Heer, in ons, bewerk ons hart, Heer, dat wij individueel en als gemeente een licht mogen zijn van het evangelie. Een licht mogen zijn van u, Heer. Help ons daarin, Heer. Heer, maak duidelijk waar we moeten veranderen, Vader. Help ons inzien hoe we met elkaar mogen omgaan, Heer, in fellowship. Heer, en als we naar elkaar moeten uitspreken dat we richting elkaar gezondigd hebben, Heer, dan bid ik dat u ons de kracht daartoe geeft, Heer. En dat er als we dat uitspreken, Vader, dat de ander daar een zacht hart in mag hebben, Vader, en ontvankelijk mag zijn. Heer, maar help ons. Heer, maak ons meer als u. Heer, want als het niet voor u was, dan was er geen evangelie. En dan hadden wij hier niet vandaag gestaan, Heer. Maar u heeft al onze namen in die puzzeldoos gegooid, Heer. En gezegd, jullie gaan het met elkaar doen. En het is niet een toeval. En ieder van ons hier zit hier met een bedoeling, Heer. Die u voor ons voor ogen heeft, Heer. Dus maak ons dat duidelijk. Maak ons sterk daarin. Heer, en ik bid echt dat we in actie mogen komen, Heer. In Jezus' naam. Amen.
It's gonna be all